Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden des Heren, vers 1 en vers 7. 1 en 7 uit de 10 geboden des Heren. Er zal worden voorgelezen Efeze 4, de versen 17 tot en met 32. Ik herhaal Efeze 4, vers 17 tot en met vers 32. Na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, het 13e vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten, dat gij zoudt afleggen aangaande een vorige wandel, den oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in een geest uws gemoeds, en een nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, liegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid, en geef den duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef den Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt tot een dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Lezen wij nu artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig gehouden, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn, en terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 15, vers 1, 2 en 3. wie zal verkeren, grote God, en wat er verder volgt. Terwijl er gecollecteerd wordt, terwijl er gezongen wordt, zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de theologische school, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het 9e gebod. En we hebben gelezen uit Efeze 4. Daar schrijft de apostel Paulus over het nieuwe leven. En we lezen bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 24. Paulus tegen die mensen in Efeze zegt dat ze de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Vervolgens gaat hij dat dan concretiseren, wat dat dan betekent, die nieuwe mens aandoen. Hij zegt in vers 25, daarom leg af de leugen en spreek de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Ja, die nieuwe mens, dat is dat nieuwe beginsel, dat beginsel van de levendmaking. Die nieuwe mens waarvan we weten uit de Heidelbergen dat hij moet toenemen, de opstanding van de nieuwe mens. En Paulus zegt dat krijgt ook heel concreet gestalte, doordat iemand de leugen actief aflegt en de waarheid spreekt. En Paulus zegt niet van, nou, dan hoop ik dat je bekeerd wordt en zo. Nee, zegt hij, dat komt tot uiting in de vrucht en in de daden. En wat is dan een van die eerste daden van dat nieuwe leven? Nou, dat is dat je de leugen aflegt, daar heb je een hekel aan. En je gaat de waarheid spreken, de waarheid liefhebben. Dat staat dus in de Bijbel. En vanmiddag gaan we daar ook verder op in, aan de hand van het 9e gebod en zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die vraag en het antwoord eerst samen lezen. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat betekent evenzo of en ook zo, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mens naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover vraag en antwoord 112 van de Heidelberger Catechismus. Het gaat dus over dat 9e gebod. Het 9e gebod dat we vinden in Exodus 20, dat luidt, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan zien we in het antwoord dat er eerst veel dingen worden verboden. En in de tweede plaats dat er ook allerlei dingen worden geboden. Dus wat de Heer in het 9e gebod verbiedt en wat er in het 9e gebod gebiedt. Gemeente, het is elke keer weer belangrijk dat we stilstaan bij de leer en ook het leven. Nu is er maar één ware leer en dat is de leer van Gods woord. Dus dat is de enige ware leer. Alle andere leren, dat zijn verkeerde leren. De ware leer, die vinden we in Gods woord. En die ware leer, die wordt samengevat in de formulieren van enigheid. Dat is de catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Daar vinden wij de ware Bijbelse leer. Alles wat daarvan afwijkt, dat is niet goed. En daar moeten we ook geen gehoor aan geven. En daar moeten we gerust naast ons neerleggen, want daar kunnen we beslist niet mee behouden worden. Er zijn bijvoorbeeld mensen en die zeggen, nou, die drie stukken, dat vind ik niet meer zo belangrijk. Dat is dan erg voor hen, want daarmee gaan ze in tegen de hele bedoeling van de Heidelberg. Want de Heer leert zijn kinderen die drie stukken, alle drie. Dus niet het middelste eruit of het laatste of het eerste overslaan. Nee, alle drie dingen worden in het leven der genade door de Heer geleerd. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, het komt maar aan op te leren dat ik bekeerd word en dat is waar. Maar de ware bekering heeft ook vrucht. En dat leidt tot een nieuw leven. En daar zijn we nu mee bezig. Wat is nu dat gode, wel aangename leven? En we hebben gezien dat dat gode, wel aangename leven, dat bestaat in de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Kijk, als God door genade in ons leven komt, dan wordt God het hoogste goed. Dan krijgen we God lief. Nou, en als je iemand lief hebt, dan wil je ook naar hem luisteren. Dan wil je ook hem gehoorzaam zijn. En hoe moet je dan God gehoorzaam zijn? Nou, dat staat in de 10 geboden. Dat is nu de wet in het stuk der dankbaarheid. Er zijn mensen die in hun ijver over de wet en in hun voeteren op de wet zeggen, die wet is afgeschaft. Ik hoef niet meer naar die wet te leven, want dat is wettisch. Nou, in zekere zin moeten we daar natuurlijk mee oppassen, want er zijn natuurlijk altijd lieden in de kerk geweest die hadden aan 10 geboden lang niet genoeg en die hebben er een heleboel bij gemaakt. De fariseeën en schriften waren daar uitermate deskundig en hebben de 10 bepalingen gemaakt over wat nou wel mocht en niet mocht. Kijk, die kant moeten we natuurlijk niet op. Maar aan de andere kant, die 10 geboden staan natuurlijk wel in de Bijbel om daar goed naar te luisteren en daar ook gehoorzaam aan te zijn. Er stond een goed stukje in de Samenbinder over verwarring rond dat 7e gebod. Dat was een mooi stukje van dominee van Aalst. Want kijk, bij die geboden, daar zitten wij natuurlijk voortdurend te kijken, ja, hoe het nou in de praktijk in elkaar zit. En dan zeggen we, ja, dat is toch ook wel erg. En dat is toch ook wel moeilijk. En dat is toch ook wel moeilijk. Nou, dat is door heel de geschiedenis vanaf zondag 3, vanaf Genesis 3 al zo geweest. Maar wij moeten natuurlijk in het nadenken over die geboden niet gaan kijken naar de zondige realiteit. We moeten goed letten op de heilzame bedoeling van de wetgever. En dat we die heilzame bedoelingen van de wetgever gestalte geven in ons leven. Dat geldt voor het 5e gebod. Het gaat over gehoorzaamheid. Dan zeggen we al gauw ja, maar die niet en die wel. Niks mee te maken. God eist gehoorzaamheid. Gij zult uw ouders nederig eren. Het 6e gebod, ja, dat is natuurlijk doodslag. En dat is natuurlijk, zijn we allemaal erg op tegen. Maar een beetje een onrechte boos zijn, ja, dat is elk mens toch wel. Nee, God die zegt, gij zult niet doodslaan, dus ook niet ten onrechte boos zijn. En jezelf gewoon onder handen nemen. Dat bedoelt die geboden. Het 7e gebod, ja, dat begint al in Genesis 4. Die huwelijksmoeilijkheden van de goddeloze Lamech. Die man die had aan 1 vrouw niet genoeg, dus dan nam hij er maar 1 bij. En later in de Bijbel zie je zelfs dat Gods kinderen dat deden. Abraham en Jacob en zo. En ja, waarom zouden wij dan vandaag ook niet wat soepeler om kunnen gaan met dat 7e gebod en met de scheppingsorde? Want dat weet u, hè, er staat in de Bijbel een scheppingsorde. En die orde is dat God alles heeft gemaakt, in harmonie. En dat God wat de mensen betreft gezegd heeft, er is een geslacht mannelijk en vrouwelijk. Mannen en vrouwen. En die mannen en die vrouwen die hebben gemeenschap. En de lichamelijke omgang met elkaar moet beperkt worden tot het huwelijk van 1 man, 1 vrouw. Dat heeft God in Genesis 1 en Genesis 2 bepaald. En dat vindt God dus heilzaam voor zondige mensen. En dat heeft God ook na de zondeval in heel de Bijbel door herhaald. Dat zijn hele belangrijke en fundamentele Bijbelse noties. En de Heer Jezus zegt, dat scheiden bijvoorbeeld van man en vrouw, dat mag helemaal niet, dat is verboden. Kan niet. Ja, maar nee, God zegt het. En als we dat toch doen, dan zondigen we niet tegen de ander in de eerste, maar zondigen we gewoon tegen God. Dat gaat ook voor het 8e gebod, dan gaat het over stelen, dan gaat het over omgaan met geld en goed. Nou, daar hebben we vorige keer een poosje bij stilgestaan. En we hebben gezien hoe dat in de Bijbel, ja, al heel spoedig in de Bijbel begint. Oneerlijkheid en zo, op geldelijk gebied. En dat God nou juist in het 8e gebod aanspoort om zuiver te handelen, ook als het gaat om aardse goederen. En dat er dus niet zoiets is bij God van, er is een wereldsterrein waarop we rustig kunnen doen met ons geld wat wij willen. Er is een geestelijk terrein waarop we dan met elkaar vrome dingen zeggen. Nou, die onderscheiding die kunt u maken, maar God maakt hem niet. God die kijkt gewoon en zegt, wat doe je nou, hoe ben je dat geld in je portemonnee gekomen en hoe ga je ermee om? En dat is voor God een voluit geestelijke zaak. En God zegt, gij zult niet stelen. Dat klinkt een beetje plat en dat klinkt een beetje heel gewoon, maar God is ook een God die afdaalt tot in de gewone dingen. Vanmiddag op de catechisatie nog even een poosje over gehad. Hoe komt het nou dat God de zondeval ons beschrijft aan de hand van het eten van een verboden vrucht? Dat klinkt zo, ja, zo simpel eigenlijk. Hè. Moet je je daar nou druk over maken, zouden wij onder elkaar zeggen. Ja, wie heeft er nou nooit eens dat hij per ongeluk een hapje neemt uit een appel? Of van een banaan? Dat biedt iedereen toch wel eens? En terwijl hij niet wist dat dat nou niet mocht en zo. Waarom beschrijft God nou die zondeval aan de hand van het eten van een verboden vrucht? Nou, gemeente, God wil dat doen om twee redenen. In de eerste plaats dat we goed beseffen dat de zonde tot in de kleinste dingen in ons leven kan voorkomen. En we dus niet die kant op moeten dat we zeggen, ja, je hebt de geestelijke dingen en de aardse dingen. En de aardse dingen rommelen we maar aan. Nee, dat mag niet. Alles valt onder Gods alziend oog. En in de tweede plaats wil de Heer met dat eten van die verboden vrucht ook zeggen, kijk, je hebt de zonde als daad. Je hebt ook de wortel waaruit dat nou voorkomt. Hoe kwam dat nou dat Eva toch maar van die boom ging? Nou, dat was ongehoorzaamheid. Er zat iets in haar wat het gewoon niet eens was met God. Ik noem dat even die geboden, omdat de wetgever in Deuteronomium die geboden allemaal aan elkaar verbindt. En daar zegt Mozes, die geboden die hangen allemaal met elkaar samen. Dat is ook heel eenvoudig te begrijpen. Want stel iemand die heeft bijvoorbeeld het zevende gebod. Een man op een kantoor die ontmoet een leuke secretaresse. Thuis een beetje, ja, niet altijd even fijn in het huwelijk. En als je kinderen krijgt, dan geeft dat wel eens wat spanning onder elkaar. En een leuke secretaresse en die zegt leuke dingen. Ziet er ook leuk uit. Dan ontstaat zomaar een beetje een relatie. En dan kom je thuis en zeg je, vrouw, waarom ben je zo laat? Ja, ik moest nog overwerken. Oh. En 3 dagen later, ben je nou weer zo laat? Ja, ik moest nog wat overwerken. Oh. Het blijkt natuurlijk niet waar te zijn, dat is gewoon een leugen. Dus dat gedoe met die secretaresse, wat dus in strijd is met de zondag 7, dat moet dan vervolgens weer een beetje rechtgemaakt worden door te liegen. Dus de ene zonde, die koppelt zich aan de andere zonde. En dat weet de duivel natuurlijk ook en die vindt dat natuurlijk geweldig. He, dus die begint met een kleine zonde zo van, je steelt, je eigent je eens wat toe. Ten onrechte. Klein dingetje of zo. En dan zegt iemand, heb jij dat misschien weggenomen? Nee. Oh. Dus dan heeft gestolen en gelogen. Zo ging dat bij Zaccheus ook, hè. Want die had een tol gehuurd daar bij Jericho. En toen begon hij met de mensen het voor te liegen. Want hij zei, je moet zoveel tol betalen, veel te veel. Het was stelerij en dat begon dan met liegen. Dus liegen en stelen, dat hangt heel erg met elkaar samen. En als je eenmaal één gebod gaat overtreden, dan komen er al snel ook 3, 4 andere geboden aan de orde. En voor je het weet, dan zit je in een heel web, ja, van zondigheid en en opstandigheid tegen God. Nou, daar is de duivel geweldig blij mee. Want die bevordert dat. Daar worden de engelen bedroefd van. En God houdt u daardoor schuldig. Want elke overtreding van zijn geboden, dat is schuld voor God. En schuld moet betaald. En zo komen we dan bij dat negende gebod. Dat gaat nou over liegen en zo. Ik zeg het heel eenvoudig, zodat u begrijpt wat de norm is. Hoe God nou bij ons komt met dat negende gebod. En waarom God 34, 35 eeuwen geleden daar op de Sinaï zei: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Ik ben de Heer uw God en dat moet u dus niet doen. Waarom niet? Nou, omdat dat, als we de Bijbel eerst eens even nagaan, geweldig verwoestend uitwerkt. Onder elkaar, onder de mensen. En het is ook tot oneer van God. Laten we maar eerst een paar Bijbelse voorbeelden van zonde tegen dit gebod noemen. Nou, dat begint al in Genesis 3. God heeft alles goed gemaakt. En dan komen we in Genesis 3 tegen de zondeval. En hoe is die zondeval nou begonnen? Die is begonnen met de leugens van de duivel. Want de duivel die zegt in Genesis 3 vers 4 tegen Eva: eet maar gerust van die verboden boom, want gij zult de dood niet sterven. De Heer had in Genesis 2 vers 17 gezegd: als u eet zult u de dood sterven. Nee, zegt de duivel, dat is niet waar hoor. Gij zult de dood niet sterven. Dus waar is die leugen op aarde begonnen? Kijk maar in uw boekje. Een eigen werk van de duivel. Dat komt dus bij de duivel vandaan, dat liegen. Vandaar dat onze Heidelberg dat ook opneemt. Liegen, dat is het eigen werk. Dat is, ja, dat is eigen aan de Satan. Ik heb u dat al meer gezegd. De Satan doet twee dingen. Daar is hij alleen maar mee bezig. Dat is liegen en verwoesten. Alles maakt hij stuk en overal liegt hij. En dus duivel, dat betekent stuk maken en liegen. De duivel belooft de mensen het paradijs en hij brengt ze naar de hel. De duivel die belooft de mensen het eeuwige leven en een stortje in de rampzaligheid. Dat is de duivel. Dus hoe meer een stuk van, des te meer vermaak heeft hij daar ook in. En hoe meer die stuk kan maken, des te liever hem. Dus gebroken huwelijken, liegende mensen, mensen die elkaar naar het leven staan. Het is hem allemaal, oh, dat vindt hij zo heerlijk. We hebben het nog nooit zo goed. Je moet zo benaderen wat een verschrikkelijke geest die duivel is. Dat is vreselijk. Daarom wordt er in de Bijbel ook zo voor gewaarschuwd. Geef de duivel geen plaats. Genesis 3, daar zien we dus de eerste leugens, dat komt van de duivel. Dan verderop in het boek Genesis, en ik noem zo ook maar een kind van God die zich daar ook mee bezig heeft gehouden met liegen. Dan kom je bij Genesis 27, dat is Jacob. Die dan de zegen ontvangt van zijn vader Isaac. En dan zegt Jacob, als die bij Isaac is, dan zegt Isaac: wie ben je? En dan zegt hij: ik ben Esau. Jacob zegt het: ik ben Esau. Gemeente, dat is een leugen. Dat was helemaal niet zo. Nou moet ik bij die leugen van Jacob wel iets zeggen. Rebecca en Jacob deden dat wel vanuit een oprecht motief. Hun bedoeling was eerlijk. Maar de uitvoering was verkeerd. Wat was hun bedoeling? Dat was dat de zegen, zoals God die beloofd had, naar Jacob zou gaan. Dat had God gezegd. En toen waren ze daarmee bezig. Toen hadden ze gedacht, nou dan moeten wij dat proberen in goede banen te leiden. En daar hebben ze de leugen voor te baat genomen. Vond God dat nou goed? Nee, dat vond God niet goed, want er is een hoop ellende op gevolgd. Voor Jacob en voor Rebecca. Als Jacob dan naar Padan Aram gaat, heeft ze de lieve zoon nooit meer gezien. Dus het motief kan best eens zuiver zijn en toch kunnen we dan in de uitvoering misgaan. Dat kan. Wat hadden Jacob en Rebecca daar moeten doen? Nou, die hadden gewoon toen ze dat wisten, dat Isaac dat van plan was, naar vader Isaac moeten gaan en zeggen: vader Isaac, u weet wat God beloofd heeft toen Esau en Jacob waren geboren. En dat de Heer heeft gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Dus wat u nu gaat doen, dat mag niet. Dat heeft God verboden. En bovendien, die levenswijze van Esau, die klopt niet. U brengt zo uw nageslacht op een verkeerd spoor. En als ze dat gewoon tegen Isaac hadden gezegd, dan had Isaac misschien tot bezinning gekomen. Zo had het gemoeten. Ze heeft het niet gedaan en dat was dus mis. Leugentjes om bestwil worden daarmee veroordeeld. Als we dan weer wat verder lezen in de Bijbel, dan komen we de broers van Jozef tegen. U weet wel, Ruben, Simeon, Levi enzovoorts. Die broers hadden een hekel aan Jozef en toen wilden ze hem eerst doden of in een put gooien. En later hebben ze hem verkocht naar Egypte en toen zaten ze er een beetje mee in hun maag. En toen hebben ze een dier geslacht in die rok van Jozef, die naar bloed gedaan en naar de vader Jacob gestuurd. En toen zag Jacob wel, dat is die mooie rok van Jozef. En ze wekten daarmee de suggestie, dus het was een leugenachtige suggestie, dat Jozef door een wild dier was opgevreten. Hè? Ja, was niet waar. Ze hadden hem verkocht. Nou, u weet hoeveel, dat heeft geloof ik een jaar of 14, 15 geduurd voordat dat, nee, een jaar of 7, 8 geduurd, voordat dat hele raadsel werd opgelost. En die broers dan voor Jozef staan daar in Egypte. Dus dat heeft ook nog wel een poosje geduurd zo bij elkaar. En wat een verdriet hebben ze gezien bij hun oude vader. En wat heeft dat gelieg een hoop verdriet en een hoop schade aangericht. En tenslotte, Exodus 32, daar staat de geschiedenis van het gouden kalf. Dan komen de Israëlieten bij Aaron en die zeggen: ja, Mozes zit nu al 40 dagen op die berg. Die komt ook niet terug, hebben we zo de idee, want als je geen drinken bij hebt en geen eten, dan zal die wel ergens daar overleden zijn. Dus Aaron, we dachten zo bij onszelf, als jij nou eens een kalf maakt, en dan kunnen we door middel van dat kalf, dat kunnen we dan vasthouden, kunnen we naar kijken, en dan hebben we een beter beeld van God, en dan kunnen we God dus op die manier vereren, door middel van zo'n kalf. Nou, Aaron die doet dat. Misschien een beetje onder druk. En dan staat dat kalf er. Ze maken een groot feest. En allerlei losbandigheid komt er ook bij. En dan zegt de Heer tegen Mozes: ga maar naar beneden. Want die mensen, dat volk van Israël, heeft het verzondigd. Ik ga ze verdelgen. Mozes treedt dan tussen. En dan komt Mozes bij Aaron. Zegt hij tegen Aaron: wat is er nou gebeurd? Hoe komt dat nou? Nou, Aaron die was dus al misgegaan. Doordat hij vergeten was dat de Heer had gezegd: gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, het tweede gebod. En dan heb ik net ook al gezegd, als je bij het ene gebod begint, dan heeft dat automatisch ook gevolgen voor de andere geboden, want dan horen we Aaron zeggen: ja, ik zei tegen die mensen toen ze dat zeiden, breng maar wat goud, en toen heb ik dat allemaal in het vuur gegooid. En toen kwam er zomaar plotseling een kalf uit. Het loog Aaron natuurlijk. Want er komen niet zomaar een hoop, als je een heleboel gouden ringen in een vuur gooit, vanzelf een kalf uit. Dat is zo'n vreemde leugen dat Mozes dat wel in de gaten had. Dus Aaron probeert zich er ook met wat gelieg uit te redden. En tenslotte ook het Nieuwe Testament. Ananias en Safira hebben we vorige keer ook gezien bij stelen, maar nu ook weer bij dat liegen. Want dan zegt Petrus tegen Safira: hebben jullie dat land nou voor zoveel verkocht? Stel dat nou eens eerlijk. Stolen. Ja, en om die leugen, om dat stelen dan een beetje goed te praten, kom je ook bij de leugen. En dan zegt ze: ja hoor, voor zoveel. Dan zegt Petrus: ik heb de mensen niet gelogen, maar goden. Ja. Dus dat liegen, dat staat in de Bijbel en dat staat dus elke keer tot waarschuwing. En dan gaat onze Heidelberger dat met ons behandelen. En dan lezen we in het antwoord, in de eerste plaats, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. In die tijd van Israël had je dus niet zoveel papier. Wij produceren tegenwoordig natuurlijk veel papier in boeken, in nota's en weet ik veel. Als je bijvoorbeeld een klassesvergadering of een synodevergadering hebt, heb je een heel boekwerk met allerlei papieren dingen. Dat is nodig natuurlijk. En dat staat er allemaal in papier. En tegenwoordig ook digitaal. Maar dat was toen niet zo. Toen, als je dingen had, dan moest je elkaar ontmoeten en dan sprak je daarover met elkaar. En dan werden in die ontmoeting, werd er ook, als het dan misging, dan werden er wel eens verkeerde dingen gesproken, valse getuigenissen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de veroordeling van de Heer Jezus. En dan komen er valse getuigen opdraven. Stefanus ook. En keer op keer zie je dat, als dat onrechtmatig, bij Nabot zie je dat ook, hè. Valse getuigen. Mensen zeggen, ja, ik heb die Nabot horen vloeken. Nou, hadden ze niet gezien, gehoord, maar ze zeiden het zomaar. Want daar werden ze voor betaald, door Izebel. En iemand zei, ja, ik heb de Heer Jezus horen zeggen, breek de tempel, hè, van Herodes, breek die af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dat is helemaal niet gezegd. De Heer zei, breek de tempel van mijn lichaam af. En ik zal na 3 dagen hem weer opbouwen, ik zal weer opstaan. Dus valse getuigen. Dat is het eerste waar de Heer voor waarschuwt, want dat is het eigen werk des duivels. Tweede plaats, dat we nou niet denken, daar hebben wij nou nooit mee te maken met het 9e gebod, zien we in de tweede plaats, niemand zijn woorden verdraaien. Ja. Dat kan dus heel makkelijk, hè? Je kunt woorden verdraaien. Er staat bijvoorbeeld in een van de psalmen, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja? Als je nou alleen dat zinnetje eruit, er is geen God. Dan zou je kunnen zeggen, in de Bijbel staat dat er geen God is. Dan heb je dus dat woord wat er staat verdraaid door er iets af te laten of er iets bij te voegen. Er was ooit eens een keer een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder, die kwam in een land. En ja, toen waren er journalisten en die stelden aan die, het was dacht ik de paus. En die kwam ergens aan en het was een land wat nogal veel losbandigheid kende. En een van die journalisten die vroeg aan de paus, kijkt u aan tegen hoererij, prostitutie? En toen zei de paus, een wedervraag stelde die, zijn hier dan publieke vrouwen? Vraagteken. Zijn hier dan publieke vrouwen? Wat stond er vervolgens in de krant? De paus die landt. En de eerste vraag die hij stelt, zijn hier publieke vrouwen? Wordt je dan dat er even uitgehaald? En zo leek het net alsof een van de mensen van de kerk daar in het land met die geweldige losbandigheid kwam. En het eerste waar die nou begeerig en waar die verlangen naar uitkeek was publieke vrouwen. Zijn hier publieke vrouwen? Nou, zo kun je dus woorden verdraaien. Dat gebeurt regelmatig in de krant. Door koppen en zo, en dan wordt er iets afgelaten, enzovoort, enzovoort. Gebeurt ook regelmatig in praten met elkaar. Anderen gewoon geen recht doen. Woorden verdraaien. Achterklapper, daar wordt ook voor gewaarschuwd. Wat is een achterklapper? Nou, achterklap, dat is dat je iets weet wat op zich wel waar is. Bijvoorbeeld, je hebt iemand die, dingen doet die nou niet direct zo goed zijn. Nou, bijvoorbeeld iemand die op zondag een portie Chinees haalt ergens. Nou, dat is natuurlijk niet goed, hè? Moet je niet doen, want daar is de zondag niet voor. De zondag hebben we nou juist gekregen om tot Gods eer te besteden. Maar je ziet dat. Wat moet je nou maar gaan doen? Nou, dan moet je dat eens bij links en rechts bij allerlei mensen rond gaan vertellen. Weet je, die, nou, hij is ook nog ambtsdragend. Toen heb ik toch gezien dat hij. Dat is achterklap. Dat kan natuurlijk, ik noem nou een voorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook bij heel anders. Kan ook bij een beetje huwelijksproblemen of zo. En dat kan ook bij gezinsproblemen. Je zegt, nou, jongen, dat gezin, dat is toch wat. Nee, dat is vreselijk. Die kinderen. en onder mekaar en ja, een beetje rondbazuinen. Dat is achterklap. Valt dus ook onder de zonde tegen het 9e gebod. En lasteren, ja, dat is nog erger. Want lasteren, dat betekent dat ik een leugen verzin. En die soms met een beetje schijn van recht. En dat ik die leugen, ter wille misschien van mezelf, een beetje rondbazuin. Op een wat slimme manier. Dat is lasteren. Bijvoorbeeld, dat je iemand kent en een beetje een hekel aan en zo. Iemand waar je niet zoveel mee hebt. En dan op familiefeesten en zo, dan ga je je nog eens wat uitputten om nou wat negatieve dingen zomaar rond te bazuinen. Nergens op gebaseerd, maar gebeurt wel. Dat is lasteren. Dat is ook een eigen werk van de duivel. Staat hier dus letterlijk, hè? Dat is dus een eigen werk van de duivel. Dingen rondbazuinen die niet waar zijn. En tenslotte, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen en helpen veroordelen. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, soms word je geroepen in het maatschappelijke leven om een oordeel te vellen. Dat is nodig. Heb je bijvoorbeeld bij kandidaatstellingen in een kerkenraad, dat heb je bijvoorbeeld sollicitaties, dat heb je in allerlei omstandigheden is het wel eens nodig dat je een oordeel geeft. Daar moet je ook eerlijk in zijn, oprecht. En het is altijd het nuttigste als je je realiseert, nou het zou wel fijn zijn als die persoon er gewoon bij kan zitten als we een oordeel over hem geven. Ja, iemand heeft natuurlijk altijd zwakke en sterke kanten. Dus hier wordt niet verboden om een oordeel over iemand te geven. De een is nou eenmaal meer geschikt voor een bepaalde iets dan iemand anders. Er kwam ooit eens bij Spurgeon, een mooi boek geschreven over de ambtelijke bediening en zo. Er kwam eens een man en die zei, ja, ik wil graag predikant worden. En toen vroeg Spurgeon, ja, waarom wil je dat dan? Nou, toen ging hij een hele lange lijst dingen opnoemen die allemaal mislukt waren in zijn leven. Het ene na het ander. En dit was mislukt en dat was mislukt en dat ging niet en daar had hij schuld gemaakt. En nou, toe maar. Spurgeon had het zo eens aangehoord en toen zei hij tenslotte, nou man, ik hoor het al. Ik geloof dat u geen predikant moet worden, want als God mensen roept, dan roept hij de besten eruit. In die zin dat ze niet overal een hoop narigheid achter zich laten en denken, nou kan ik tenslotte nog daar wel wat doen. En God gaat dat heel anders. De Heer wil juist mensen in zijn dienst hebben, niet die hoogmoedig zijn en denken, ik kan het allemaal wel. Nee, bescheiden mensen, maar die ook in de samenleving enzovoort hun plek kennen en daar ook gewaardeerd worden. Paulus zegt ook, als je een ambtsdame hebt, kijk eens even in zijn omgeving hoe die over die persoon oordeelt. Dat is ook een vereiste voor het ambt, dat die ook bij de wereld en zijn omgeving goed aangeschreven staat. Dus niemand onverhoord oordeel, dat is een eigen werk van de duivel. En allerlei liegen en bedriegen, dus het wordt nog even weer samengevat, dat allerlei liegen en bedriegen, hè? Dus liegen, bedriegen. En waarom moet dat nou niet? Nou, het is een werk van de duivel, ik heb net uitgelegd wat dat is. En in de tweede plaats laden we daardoor de zware toorn van God op ons. Ja, daar heb ik geen last van. Nou, dat is dan gebrek aan ontdekkend licht. En voordat we nou gaan sterven, gemeente, is het wel belangrijk dat het ontdekkende licht aangaat in ons leven. En dat we erachter komen dat die leugenaar nog niet in de eerste plaats bij iemand anders zit. Ook niet in de eerste plaats in de duivel zit, alhoewel hij natuurlijk de vader der leugenen is. Maar dat die leugen hier van binnen zit. En dat ik van nature een leugenaar ben. En dat de Heer nu in zijn woord zegt dat ik dat nou ga haten en vlieden. De afsterving van de oude mens, het is dat we daar bedroefd over zijn. Dat we nou meer en meer begeren van onszelf verlost te worden. Ik herhaal het de laatste tijd nog maar eens, want dat is wel erg belangrijk. Sommige mensen willen van een kerk worden verlost. Anderen vinden het belangrijk om van een bepaald soort prediking te worden verlost. Maar Gods volk, gemeente, die worden van zichzelf verlost. En dat is zo heerlijk als je dan van jezelf verlost wordt. Hè? Laat God zien wat er nou niet aan deugt. En ik kijk, dat zit nu allemaal van binnen. En dan komt de Heer met zijn geest van overtuiging en overbuiging. En dan laat de Heer zien dat grote verlossende werk door Jezus Christus. Waar hij nu in de wereld kwam om zondaren te verlossen van zichzelf. En van die oude mens. Nou gaan we naar de nieuwe mens. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 17. Het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen. Wat er verder volgt. Valt me de laatste tijd op bij die geboden, gemeente. Als we nou eens afstappen van die onderscheiding tussen aards en geestelijk. Maar gewoon ons realiseren dat de aarde is des Heren, mits schade haar volheid. En dat God een volmaakt mens eist dat die geboden ook in hun gewone, concrete gestalten een buitengewoon diepe inhoud hebben en zich uitspreiden over al de aspecten van ons leven. En dat als we straks voor God staan en de Heere dat pijlood van zijn wet aanlegt aan ons leven, dat dan werkelijk alle aspecten van ons leven ook aan de orde komen. Ik zat er van de week nog een poosje over na te denken. Als we nou gaan sterven en God gaan ontmoeten. Bekering, geloof enzovoorts. Dan gaat het over twee dingen. Hè? Dan moet u gerechtigheid hebben en gehoorzaamheid. Dat zijn de twee dingen waar het om gaat. En dan gerechtigheid betekent dat de schuld die ik gemaakt heb betaald is. Want dat is maar één betaalmiddel, dat is het bloed van de Heer Jezus, en anders niet. Dus als u dat bloed mist, ik zeg het dan een beetje streng, dan gaat u naar de hel. Echt. Dat moet er echt zijn, hè? Dat is het eerste, de gerechtigheid van Christus. Als dat er niet is, gaat het mis. En in de tweede plaats moet er zijn gehoorzaamheid en dan een volkomen gehoorzaamheid. Dus niet een beetje. En niet zo van ik heb mijn best gedaan of zo. Nee, volkomen. Ja, maar die norm kan toch niemand beantwoorden. Nee, dat klopt. Maar God eist dat wel in alle aspecten in ons hele leven. Ja, maar dat is toch onmogelijk. Nou, dat klopt. En daarom kwam nou de Heer Jezus naar de aarde. Daarom lag hij in de kribbe. Daarom hing hij aan het kruis. En daarom stond hij weer op. In de eerste plaats om gerechtigheid aan te brengen. En in de tweede plaats om gehoorzaamheid aan te brengen. En iedereen die nu straks voor God verschijnt en als God dan gaat poetsen. Eerste gebod, tweede gebod, derde gebod. Uw leven, in uw gedachten, in uw woord, in uw werk enzovoort. Dus dat is een heel minutieus onderzoek. En dan ontstaat er een hele grote bergschuld. 10.000 talent ponden. En dan niet in de theorie zo van, oh, mensen zo. Nee, in de concrete realiteit. Dan moet u één betaald worden. En B, moet uw wet gehouden zijn. Nou, dat heeft Christus nu gedaan. Daarvoor kwam hij op de aarde. Om te betalen en te gehoorzamen. Dan zie je dat leven van de Heer Jezus, zie dat die 10 geboden zie je gaan schitteren. Hè. Zo bedoelt God nu de mens, zo behoort hij te leven. In deze verloren wereld, zoals de Heer Jezus leefde, zoals hij dacht, zoals hij sprak, zoals hij handelde. Alles wat hij gedaan heeft, dat staat tot voorbeeld in de Bijbel. Nou, dan gaan we, als we dat positieve kant, dus die opstanding van die nieuwe mensen, dat is die hart. Hartelijke vreugde in God door Christus en een gehoorzaamheid om naar al de geboden God te gaan leven. Dan gaan we dat ook eens toespitsen op dat 9e gebod, niet liegen. Dan staat er in het tweede deel in de Heidelberg, ook eerst maar even de voorbeelden uit de Bijbel. Nou, Henoch wandelde met God, een eerlijke man. Dat betekent met God wandelen, dat je dus eerlijk bent in de relatie tot God en in de relatie tot je medemens en in de relatie tot jezelf. Ik vind het ook bij Daniël. Daniël die zegt eerlijk tegenover de koning, hoe Belshazzar, hoe hij over de koning dacht, draait er niet omheen. En Daniël was ook eerlijk naar koning Darius toen dat gebod werd uitgevaardigd. Hij stopte echt niet meer bidden. Hij was eerlijk naar God en eerlijk naar de koning. De jongelingen in de oven die zeiden in Daniël 2. Koning, het zij dat God ons redt of niet redt, maar uw goden zullen wij niet eren. Johannes de Doper. Ja, Johannes de Doper. Dat is wel een mooi voorbeeld van, ja, we horen tegenwoordig dat je overal genuanceerd over moet denken. Nou, dan bent u bij Johannes de Doper aan het verkeerde adres. Johannes de Doper die dacht bijbels. niet ongenuanceerd, maar gewoon bijbels. Toen werd hij gevangen genomen en dan denk je, nou, dan moet je natuurlijk een beetje voorzichtig aan doen. We zouden tegenwoordig een beetje dimmen, want anders dan kost je dat je leven. Nou, of dat nou zijn leven kostte of niet, maar Johannes de Doper moet bij Herodes komen. En dan zegt hij, Herodes, ik wil even wat tegen u zeggen. In bijzijn van al die medekamerlingen en zo. U bent getrouwd met een vrouw die er u geen recht op heeft. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En boos dat die Herodes was, en die vrouw, Herodias natuurlijk ook. En die dochter die ermee samen, nou, die hebben het vandaar op dat moment natuurlijk permanent aangelegd op zijn leven. Nou, Johannes, voorzichtig, nee. Dat was zijn roeping, dat was zijn taak. Om eerlijk met Herodes om te gaan. En Nathan, tegenover David. Ja, dat is ook niet eenvoudig geweest voor Nathan. Maar kijk, die Oosterse vorsten, die vonden het nooit zo prettig als daar een profeet of een onderdaan kwam. En die sprak hen tegen. En dan zei zo'n koning zo'n, wie ben, denk aan Micha, de zoon van Ben-Jimla, in de tijd van Agab. Nou, Micha vertelt gewoon eenvoudig de waarheid die God hem heeft bekendgemaakt. En dan zegt, kijk, Agab zegt, zie je, altijd negatief, hup, die man in de gevangenis, extra zware gevangenisstraf. Zo ging dat. Nou, zo moest Nathan naar David. En dan moet hij vertellen dat David dus heeft gezond overspel gepleegd en moord gepleegd op Uria. En dat God dat niet goed vindt. Joab misschien wel, maar God niet. En dan kent u de geschiedenis. En ja, Nathan zegt dan naar aanleiding van dat verhaal. Gij zijt die man. Dat is eerlijk. Henoch wandelde met God. Johannes de Doper. Nathan. Maar ook Nathanael. Dat is een mooi voorbeeld in de Bijbel. Dat was geen praatjesmaker en zo. Dat was niet iemand die daar eens een kat gaf en die eens een duw gaf en zo. Nee. Bij de Jezus komt, dan staat er in Johannes 1, vers 38. Waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is. De Jezus, die man, dat is een eerlijke man. Eerlijk voor zichzelf, eerlijk naar zijn omgeving, Israëliet, in welke geen bedrog is. Is wat als de Jezus dat van je zegt, hè? In deze gebroken wereld, een Israëliet, in welke geen bedrog is. Nou, zo kunnen we nog een aantal voorbeelden noemen uit de Bijbel. En het hoogste norm is de Jezus zelf. Die heeft de waarheid getuigenis gegeven tegenover Pilatus. Pilatus zegt, wat is waarheid? De Jezus vertelt dat hij de waarheid is. Dat onze Heidelberger die dingen uit de Bijbel wat samenvoegen. En dan komen we tot een aantal ja, positieve dingen, wat nu de opstanding van de nieuwe mens is. Hè, hoe dat nieuwe leven gestalte krijgt. En dan horen we in de catechismus in de eerste plaats dat ik in het gericht en ook in alle andere handelingen, dus in heel mijn leven, de waarheid lief hebben. De leugen en waarheid. Soms loopt dat wel eens wat door elkaar. Maar als we weten wat de waarheid is, de waarheid van Gods woord, de waarheid van Gods geboden, en dat we die waarheid innerlijk beminnen, ook als die waarheid soms pijn doet, ook als die waarheid dus ingaat tegen ons bestaan. Want Paulus die zegt bijvoorbeeld in de Bijbel dat het evangelie is niet naar de mens. Nee, dat staat echt in de Bijbel. Dat is dus niet hè, dat het nou echt aansluit bij onze natuurlijke dingen. Dat het evangelie, ja, daar word je helemaal blij van. En dat is ontzettend fijn. En dat is, ja, de kerk is een soort therapeutisch genootschap. Waarin je dus met z'n allen fijne dingen zit te doen. Nou, dan hebt u het nog niet goed begrepen, denk ik. De kerk des Heer, dat is een leger. En die mensen in dat leger moeten geoefend worden in de strijd. En dat is dus een strijd. Er is een strijd om in te gaan. De waarheid liefhebben, dat betekent dat we dat evangelie, ja, als de Heer ons ertoe roept, om die nieuwe mens gestalte te geven, dat we in allerlei opzichten de waarheid liefhebben. Dat het ons innerlijke leven stempelt. En dat we ook de schoonheid en de heerlijkheid daarvan laten zien. Waarlijk een Israëliet, welke geen bedrog is. En dat we dat dan ook spreken en belijden. De waarheid van Gods woord, van wet en evangelie, zonde en genade, van de eer van God over alle dingen van het leven. Dus niet verschil van aards en geestelijk en zo, nee, alles. God heeft recht op alles. En dat ik die waarheid oprechtelijk spreek, dat ik daarover nadenk en daar met anderen over spreek. En dat ik niet een dubbele tong heb en zo. Nee, gewoon oprecht daarover spreken. Wat is het ook een zegen trouwens. Als iemand de gave heeft van het woord, de gave heeft van het gebed, en dat hij daar oprecht en in waarheid over spreekt. Dat is ook een gave. Niet iedereen heeft die gave, dat zie je al in de Bijbel. Petrus op de Pinksterdag, dat is indrukwekkend hoe de Heer hem daar bekwaam maakt om die preek te houden. Ja, Petrus had daar bijzondere gaven. En Paulus had ook bijzondere gaven. Hoewel hij waarschijnlijk wel een beetje een spraakgebrek had. Zijn reden was verachtelijk, zeiden ze in Korinthe. Maar in ieder geval, de een heeft meer gaven dan de ander. Maar wat is het ervoor als we de waarheid kunnen verwoorden en ook kunnen lezen. Ik lees op het ogenblik wat brieven van Rutherford. Ja, als u verlegen bent om oprecht geestelijk leven, dan kan ik die brieven wel aanbevelen. Dat gaat nu echt over de Heer Jezus en wie Hij is. In alle omstandigheden het leven voor de aarde mens. Maar soms een beetje jaloers en verootmoedigd. En dat is dan, dan stuurt hij die brieven naar allerlei mensen in zijn omgeving, mensen waar hij relaties mee heeft. En dat kunnen ze dan ook mooi verwoorden. En dat is best aangenaam. Is dat niet op een wat nare manier? Trouwens, in de samenwinding stond ook dat dominee Kersten zich daar ook al een beetje aan stoorde. Als waarheden op een wat klungelige manier waren opgeschreven. Daar had hij niet veel goede woorden voor. En bij Rutherford zie je dat ook, dat het zo belangrijk is om die waarheden Gods op een zuivere, heldere en een goede manier te verwoorden. De waarheid spreken. En tenslotte de waarheid belijden. Wat is dat dan? Is dat iets anders dan spreken? Jazeker. De waarheid belijden. Belijden, daar zit het woord lijden in. Het woord martelaar. En belijden, dat is voor de waarheid uitkomen waar dat verzet oproept. Nou, dat geldt in de samenleving, dat geldt in de kerk. Gewoon voor de waarheid uitkomen, hoewel de mensen daar niet op zitten te wachten. Dat is beleid. Paulus heeft beleden. Hè? Met de mond beleidt men en met het hart gelooft men. En Paulus zei niet, zouden ze nou in Antiochië dat wel accepteren dat ik die boodschap breng? Nou, je hebt die boodschap gewoon gebracht. En in Efeze, dat is ook wel mooi wat er staat in Handelingen over Efeze. Wat heeft Paulus daar nou gedaan in Efeze? Er stond een hele grote afgodstempel van Diana, de Artemis van Efeze. Dat was allemaal dronkenschap, hoererij en het was afgoderij. Dat was één grote kluwel van goddeloosheid. En dat stempelde die hele stad Efeze. En dan is Paulus dan 3 jaar actief. En dat is dan wel mooi hoe dat dan is. De waarheid belijden. De stadschrijver van Efeze, er komt er een oproer. En dan zegt die stadschrijver, mensen, nou zijn jullie wel zo druk bezig en dan zijn jullie wel allemaal zo boos. Maar die Paulus en zijn metsen hebben nog nooit één verkeerd woord van die Artemis gezegd. Paulus heeft er nooit wat verkeerd van gezegd. En nou het geheim, de waarheid belijden. Paulus is niet met geweld, bijvoorbeeld die heidense mensen, te lijf gegaan. Dat heeft hij wel gedaan. Hij is gewoon die positieve waarheid van het evangelie gaan vertellen. Hij is gaan vertellen dat God in Christus is verschenen, dat de Heer Jezus is gestorven voor de zonde. Dat heeft opgestaan uit de doden. Nou, daar begonnen de Grieken al om te lachen. Ze zijn opgestaan uit de doden, man. Praat niet zoveel onzin. Gewoon verteld en herhaald en nog eens herhaald. En in de huizen bij die mensen heeft dat betuigd om de traan. Dit is de waarheid, dit is de enige waarheid. En zo is Paulus daar actief geweest in Efeze. Niet door die afgoderij en zo af te kraken van die heidenen. Maar doordat dat positieve evangelie van Christus aan die mensen te vertellen. En te zeggen, dit is de enige waarheid, dit is de enige weg, dit is de volkomen weg. En dat heb ik zelf geleerd op Damascus, de Damascus. Want de Heer Jezus heeft dat zelf tegen mij verteld. Nou, dat heeft God geweldig gezegend. Nou, dat is nou beleid. En dat beleid van Paulus, dat geeft zoveel effect. Dat na 3 jaar tijd die mensen die tempeltjes maakten, zeiden, ja, maar we verkopen amper meer van die tempeltjes. De Heilige Geest ruimde heel die goddeloze bende op. Doordat Paulus die boodschap beleed. En dan tenslotte dat ik mijn naasten eer en goed gerucht voorsta en bevorder dus ook mijn naasten niet over de hekel halen. Maar zijn ware welzijn op het oog hebben. Dat was het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken. In de eerste plaats een woord van vermaning. Dat we daarvoor oppassen. Leugentjes om bestwillen en al dat soort dingen meer. We hebben te maken met een alwetende God. Ik zal u niet vertellen waar mijn vrouw op haar sterrenbed mee werd geplaagd. Maar dat waren wel concrete dingen in het dagelijks leven. De duivel met me plagen. En gemeente, als de eeuwigheid aankomt, dan komt het er heel nauwkeurig op aan. Ben ik dan ook in dit 9e gebod zuiver geweest? Een vermaning. Een woord van aansporing. Om waarheidslievend te zijn. In ons hele leven. Niet alleen voor de geestelijke, ook om de aardse dingen. Kijk, gemeente. Ik geef er niet zoveel voor mensen die een hele partij praat hebben over de waarheid. En ondertussen, als het over geld gaat, niet zuiver zijn. Dus dat 9e gebod, dat is dan het belangrijkste. En het 8e gebod, dat vergeten we. Gemeente, dat is bedrog. Dan zitten we onszelf op een verschrikkelijke manier voor de mal te houden. Die geboden hangen met elkaar samen. En wie in het ene niet zuiver is, is in het andere ook niet. En vaak is het zo, hè, dat als mensen zo heel erg op iets zijn, dan is er ergens met die geboden iets aan de hand. Dan kon het wel eens zijn dat er ergens iets zit in hun leven waar ze ernstig op vermaand moet worden. Zullen we dat onthouden? Ook voor mezelf hoor. We kunnen zomaar onbewust eigenlijk terechtkomen in een soort val. Ik hoorde het ooit eens van iemand die onbewust soms eigenlijk terecht was gekomen in het 7e gebod en allerlei zonden die ermee samenhingen. Dat geeft dan met leugens en dan het ene probeer met het andere te dichten enzovoort. Pas daarvoor op. Want alleen de duivel heeft er plezier van. En tenslotte nog een woord van bemoediging. Van aansporing, van waarschuwing, van bemoediging. Dat heeft de Heer Jezus dit gebod ook zuiver gehouden. Nooit heeft hij gelogen. Nooit heeft hij de waarheid tekort gedaan. Steeds opnieuw, in de omgang met mensen, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En heeft de schuld van ook dit gebod op zich genomen. Hij is het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Paulus zegt, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. in hem. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 19 en daarvan het zesde vers, 19 vers 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.